I know an old timer, just a nickel and dimer, at the bar down the Adios Lounge, and for whiskey and smokes, recites poems and jokes. But he's not just your average clown, and he's entertaining nightly down the Adios Lounge. And he puts it politely, but he does lay it down. Now I lie here alone in my bed, with his words running wild.
Laat op de avond zapte ik nog naar de uitzending van Pauw. Aan zijn tafel zaten mensen die op de een of andere manier te doen hadden met Eberhard van der Laan. De burgemeester van Amsterdam was donderdag gestorven, dus als een soort eerbetoon was dit waarschijnlijk een speciale editie van Pauw. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, zat er. En Wouter Bos, voormalig PvdA-minister. Gerdy Verbeet, ex-kamervoorzitter. Henk Dijkstra van het Leger des Heils van Amsterdam was ook aangeschoven. En verder nog een journalist waar ik de naam even van vergeten ben. Maar die blijkbaar ook veel met Van der Laan was opgetrokken. Jeroen Pauw liet ieder om beurt aan het woord om zijn of haar ervaringen met Van der Laan te delen. De woorden gingen vergezeld van beelden, fragmenten uit het leven van Van der Laan. Interessant om te zien en te horen hoe de ene loftuiting de andere nog versterkte. Het waren mooie beelden. Uit Zomergasten bijvoorbeeld, waar Van der Laan nog niet zo lang geleden in zijn ziel had laten kijken. Hij was toen al ernstig ziek, maar liet dat tijdens die uitzending vooral tussen de regels blijken. Zijn liefde voor zijn stad Amsterdam en zijn drang om daar tot aan het eind toe voor te blijven werken waren tekenend, aldus de gasten van Pauw. Opnieuw werd het fragment getoond waar Amsterdammers, Ajax-fans en Marokkanen eensgezind voor het huis van de voetballer Abdelhak Nouri hun steun betuigden. Van der Laan kreeg in Zomergasten tranen in de ogen bij die beelden. Ik ken Eberhard van der Laan verder niet. Uit de beelden die ik zie en de verhalen die ik lees moet het een aimabele man zijn geweest. Welbespraakt, het hart op de tong en met een enorme dadendrang. Na Zomergasten bleek Nederland en vooral Amsterdam geraakt. Er ontstond spontaan een soort van waken bij leven voor de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Mensen toonden hun medeleven en hun verdriet. En gisteren in de uitzending van Pauw zag ik een fragment waarin de vrouw van Eberhard een menigte toespreekt en hen bedankt voor hun steun en medeleven. Ik denk dat dat tijdens die via social media massaal geworden waken was. Maar zeker weet ik dat niet. Vanmorgen las ik de column van Bas Heijnen op nrc.nl. Verdriet was de titel en hij ging in op de aandacht die er rondom Van der Laan en zijn ziekte was ontstaan. Bas Heijnen zei daarin een aantal rake dingen. Hij haalt de reactie aan van Van der Laan bij de beelden van Nouri. Heijnen citeerde Van der Laan. Het is een onwaarschijnlijk verdriet dat iemand met zoveel perspectief, zoveel pech heeft en afgesneden wordt van dat perspectief. Wie zich Zomergasten kan herinneren, weet dat op dat moment de emotie Eberhard overmande. En Bas Heijnen constateert mijns inziens terecht dat de woorden over Nouri ook over Van der Laan gingen. Heijnen typeert Van der Laan als iemand die nuchterheid met gedrevenheid combineerde. Betrokkenheid zonder sentimentaliteit. De uitzinnige bewondering die Van der Laan in de laatste maanden van zijn leven ten deel viel, staat daar haaks op, schrijft Heijnen. Maar hij heeft daar vervolgens wel begrip voor. En ik citeer Bas Heijnen opnieuw. Het onwaarschijnlijke verdriet over Nouri, waar hij tijdens Zomergasten over sprak, ging over het naakte besef dat het leven niet te besturen valt. De mens is een kwetsbaar wezen en juist met die kwetsbaarheid weten we ons publiekelijk steeds minder raad. Einde citaat. En Heijnen gaat verder in zijn analyse. Het zieke jongetje Tijn met zijn nagellak. Nouri en nu de burgemeester van Amsterdam. Het waren mensen die werkelijk in iets geloofden, schrijft Heijnen. Mensen die daarbij hun ego ondergeschikt maakten aan iets dat groter was dan henzelf. Nederland raakt ontroerd bij de onrechtvaardigheid van hun lot. Maar ook door de goedheid en de bevlogenheid van deze mensen die iets wilden betekenen voor anderen. Die vanzelfsprekende betrokkenheid hadden, aldus Heijnen, bij een groep, een omgeving of een gemeenschap. Heijnen sluit zijn column af door Van der Laan een witte raaf te noemen in een land waar de politiek het zoekt in doorzichtig effectbejag en theatrale vlerkerigheid. Dat laatste kan ik niet beoordelen, omdat ik in principe met de landspolitiek net zo onbekend ben als met Van der Laan zelf. Maar ik kan me bij de woorden van Heijnen wel iets voorstellen. Heijnen lijkt mijn twijfel aan het eind van zijn column aan te voelen. Zijn dood is ook een verlies voor wie hem niet kende, schrijft hij. En zijn slotzinnen raken opnieuw mijn onbestemde gevoel dat ik gisteravond had bij het zien van de uitzending van Pauw. Heijnen schrijft: je zou hopen dat ons verdriet niet blijft steken in het eren van zijn uitzonderlijkheid. Waar hij voor stond, zou gewoon moeten zijn, voor iedereen. Dat is zijn erfenis. Einde citaat. Gisteravond Pauw, vanmorgen de column van Bas Heijnen. En tijdens het hardlopen vanochtend bedacht ik me dat intense droefheid, of zoals Bas Heijnen schrijft, onwaarschijnlijk verdriet, niet afhankelijk is en eigenlijk ook totaal losstaat van media of massale aandacht. Toen ik vrijdagavond van de Hilto naar huis reed, passeerde ik een café aan de Venraaiseweg. Ik zag een wit A4 aangeplakt aan de binnenkant van de ingangsdeur van het café dat verder helemaal donker was. Ik wist waarom. Ik heb de tekst vanuit de auto niet kunnen lezen. Maar ik weet bijna zeker dat er iets gestaan heeft in de strekking van gesloten wegens familieomstandigheden. Zo dichtbij. Ook een onwaarschijnlijk verdriet. Terechte tijd voor bezinning. Tijd om te aanvaarden wat eigenlijk onaanvaardbaar is. De mens is een kwetsbaar wezen. En juist met die kwetsbaarheid weten we ons publiekelijk steeds minder raad, las ik vanochtend. Dat herken ik. En ik wens juist daarom, iets wat radeloos, bij deze toch veel kracht toe aan hen die zich in deze woorden herkennen.
Als de regen niet meer ophelt en de wind wijde met hoes, als de bleergold geel vallen en de verwarming brandt weer in het huis, als de mist alles versluiert en het donker alweer een vief, als de vogels zijn gevlogen en de herfst vul zijn die lief. Zeg het met die ogen. Jo, zeg het dan, zeg het dan. Fluister het met die ogen en kus mich dan, kus mich dan. Als de loch loert voor gries is en het land wie een dek dekt, als de sneeuw in een vlokken dwarrelt, alles wit maakt elke plek. Als het winter is geworden en de vorst de grond intrekt, als de morgen wie te vroeg komt, het zo weer nog eens in bed. Jo, zeg het dan met die ogen. Jo, zeg het dan, zeg het dan. Fluister het met die ogen. Kus mich da, kus mich da. Als de dag weer langzaam lengen, wie de marcissen in den berm, als de wereld zaag kon zingen en de grond zich langzaam opwermt, als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet, als de kinderen boete joelen en de lente weer verschiet. Jo, zeg het dan met die ogen. Jo, zeg het dan. Zeg het dan, je flüstert met die ogen en kus mich dan, kus mich dan. Als de lucht zo hemelblauw is, dat van Gogh zo op bol stoon, als een hoofd vol op in bluist, hij alle rozen op begon. Als het koren golden brandstijd en de maas zich loom opwerpt, als de zon weer alles weer mak en ik de grond zweem in neer. Jo, zeg het dan met die ogen. Jo, zeg het dan, zeg het dan. Of fluister het met die ogen. Kus mich dan, kus mich dan, kus mich dan.